Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Wat er verder volgt, Psalm 68, het 10e vers. Twee schriftlezingen vanmiddag. De eerste is Lucas 16, de versen 19 tot en met 23. Daarna 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. Na de beide schriftlezingen willen wij zingen Psalm 49 en daarvan het 6e vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En wat er verder volgt, Psalm 49, het zesde vers. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Lucas 16, vers 19. En er was een zeker rijk mens. En was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus. Welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Vervolgens 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep en met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van den hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altoos met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij willen vanmiddag de laatste twee artikelen gaan overdenken van de geloofsbelijdenis. En het onderwijs daarvoor vindt u in zondag 22. Zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. En daar wordt als eerste gevraagd: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En de leerling antwoordt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En dan de tweede vraag in zondag 22. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En de leerling antwoordt dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat gaan wij deze middag grote dingen overdenken. De grote dingen van de eeuwigheid. Na dit leven, hoewel wij zullen horen dat als het goed ligt, er in dit leven al een beginsel van het eeuwige leven gekend wordt. Nochtans gaat het over de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. En Heere, dat brengt ons deze middag allereerst bij de ernst van het leven, want wij moeten een keer sterven. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, want dan vindt er een scheiding plaats tussen onze ziel en ons lichaam, dat zo in harmonie geschapen is in paradijs. Maar door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Wij moeten sterven. En Heere, dan komt deze middag wel heel persoonlijk de indringende vraag op ons allen af, jongens en meisjes, jongeren en ouderen: waar gaat mijn ziel heen als het uur van sterven aanbreekt? En er zijn er twee plaatsen: of de hemel of de hel. En we moeten het nu weten, Heere. En daarom bidden wij u, mag dan ook de ernst van de prediking nog een middel zijn in uw hand om een arme zondaar stil te zetten, die onrustig wordt vanwege de eeuwigheid. En dat het een onrust mag zijn die een onberouwelijke bekering tot zaligheid zal uitwerken door de kracht van de Heilige Geest. Maar Heere, er is ook zo'n grote troost te vinden voor uw kinderen. Als zij sterven gaan, En ze kunnen er zo tegenop zien. Gaan ze eeuwig naar huis. Eeuwig naar u. Zo zullen we altijd bij de Heere wezen. Wat zal dat zijn, Heere? Nooit meer zondigen. Nooit meer weglopen. Nooit geen moeite en verdriet meer. Nooit geen aanvechtingen van de duivel meer. Geen ziekte meer, geen droefheid meer, want alle tranen zullen van de ogen worden afgeweest. En als wij het stervensuur meemaken, dan gaan de zielen van uw kinderen naar de hemel. En toch, al zal dat een grote zaligheid zijn, om eeuwig te mogen zingen van Gods goede tierenheid, er wacht nog iets heerlijkers. Want straks komt de dag, dat u, Heere Jezus Christus, terug zult komen op de wolken des hemels. U zult uw stem laten horen, en de bazuin van de archangel zal klinken. Wij zullen het allemaal meemaken. En dan komt u om te oordelen de levenden en de doden. En degenen die gestorven zijn en u hebben leren vrezen. Al degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen opgewekt worden. Wat een dag zal dat zijn. Een verheerlijk lichaam zullen ze krijgen. En de ziel die al die tijd in de hemel geweest is, zal weer met het lichaam worden verenigd. En ze zullen straks op die nieuwe aarde, onder een nieuwe geopende hemel, eeuwig leven met u, o Vader, met u, o Heer Jezus, en met u, o Heilige Geest. Met die grote scharen die niemand kan tellen, en alle engelen die staande gebleven zijn, dat is de troost van het eeuwige leven. Mag uw kerk erdoor vertroost worden deze middag, maar tegelijkertijd is daar ook weer die ernst, want als we onbekeerd sterven, zal ons lichaam ook worden opgewekt, maar tot eeuwig afgrijzen. Wat zal dat wezen? Om met lichaam en ziel eeuwig te moeten zijn in de rampzaligheid. Lieve Heere, zou u in ons midden willen zijn. En zou u het woord willen zegenen. Tot ontdekking, tot bekering, maar ook tot troost. Geef uw knecht wat nodig is om deze woorden te mogen prediken. Ja, Heere, wilt gij uw zegen geven op alle plaatsen waar uw woord wordt gepredikt in deze wereld. Onder heidenvolken, maar ook onder uw bondsvolk Israël dat in grote nood verkeert. Heere, wilt u deze toestand nog gebruiken tot waarachtige bekering? Gedenk ook allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. We dragen onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis aan u op. En ook onze regering, ook als deze week de verkiezingen weer zullen plaatsvinden. En Heere, laten we onze roeping mogen verstaan. En op de juiste partij onze keuze mogen laten vallen. En die partij die probeert om bij geopend woord en met gevouwen handen te regeren en de stem te laten horen. En Heere, wilt u dan ook Christoffer gedenken die als lijsttrekker is aangewezen, de opvolger van Kees van der Staaij, en zou u hem uit genade veel wijsheid en een afhankelijk leven willen geven als hij geroepen wordt tot deze taak met allen die hem omringen. Maar Heere, doe ons ook verstaan dat er boven deze aardse partijen één grote partij is waarvan u de grote lijsttrekker bent. U staat daar bovenaan en daaronder staan alle namen die u van uw Vader gekregen hebt. En wat zou het een wonder zijn als we geestelijk de keuze mogen maken van Rut, de keuze van Mozes, om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de wereld te mogen hebben, om de versmaadheid van Christus groter waarde toe te kennen dan alle schatten van deze wereld. Om te mogen zeggen, u kiest mijn God voor eeuwig tot zijn koning. Heren, dan behoren wij tot dat gelukkige volk, dat van eeuwigheid door u verkoren is. Heren, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Wilt u deze wereld gedenken met alle nood en ellende die er is? En zou u uit genade al die mensen in nood willen gedenken? Heere, ontfermt u zich over ons, wilt u onze gebeden aanvaarden. Als wij ze voor uw heilige troon mogen neerleggen, wilt u, Heer Jezus Christus, onze gebeden zuiveren en brengen tot uw Vader, waarvan u gezegd heeft dat hij u altijd hoort. En gedenk ons in uw gunst uit loutere genade, om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal opnieuw 3 keer gecollecteerd worden, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 16. Psalm 16, het 3e vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En ook het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indrukt voor uitzicht mij verheugde. 3 en 6 van Psalm 16. Na het amen van de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 17. Dat is het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Het 8e vers van Psalm 17. Geliefde gemeente, wat droeg Lazarus toch een bijzonder rijke naam. Een troostvolle betekenis die hij in zijn leven heeft ervaren. Want Lazarus betekent de Heere heeft geholpen. En heel zijn leven had hij wel kunnen zingen, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Ondanks zijn grote armoede, ondanks het ellendige leven dat hij moest leven, ondanks de honger waar hij aan leed en ondanks de ziekte die hij moest dragen. En toch heeft hij steeds weer in deze moeilijke omstandigheden ervaren, de Heere is hem tot hulp geweest. Wat heeft hij geleerd in zijn leven? Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd totaal niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die voor hem zou aanbreken. Lazarus was wat dat betreft een vriend en metgezel van Job die we in het Oude Testament tegenkomen. Die ook op een bepaald moment op de puinhopen van ellende terechtgekomen is in de diepste ellende die denkbaar is. Maar dat hij als het ware vanuit die ellende een vergezicht kreeg voor datgene wat weggelegd was voor Job. En dat deed hem uitroepen, ik weet, mijn verlosser leeft. En dat gaf zo'n levendige hoop in zijn hart en zo'n grote verwachting dat hij er als in één adem mocht achter zeggen, mijn verlosser zal in de laatste dagen over mijn stof opstaan. En dan zal ik uit dit mijn vlees God mogen aanschouwen. Mijn ogen zullen geen vreemden zien. Nee, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En ongetwijfeld heeft Lazarus ook zulke momenten gehad in dat moeilijke leven zoals hij voorgesteld wordt in deze gelijkenis. En dat hij toch momenten kende dat hij hoop en verwachting kreeg vanwege dat heerlijke dat komt. En daarin is hij niet beschaamd geworden, gemeente. Want toen het Gods tijd was, stierf Lazarus, zo hebben we samen gelezen in Lucas 16... En zijn ziel werd gedragen in de schoot van Abraham. Zijn ziel ging terstond op naar de hemel. En zijn lichaam werd ergens begraven. Maar dat zal begraven blijven tot de jongste dag. Dan zal hij zijn lichaam terugkrijgen door de opstandingskracht van zijn verlosser. Dan zal er een volkomen verlossing zijn. Kijken van die heerlijke toekomst, spreekt zondag 22. En daar horen wij een leerling iets zeggen over zijn hoop en verwachting over die heerlijke toekomst. We schrijven als thema boven de prediking, het ware geloof verwacht een volkomen verlossing. Het ware geloof verwacht een volkomen verlossing. Drie gedachten. Een geestelijk beginsel in dit leven. Een hemelse voortzetting na de dood. En een eeuwige voltooiing op de jongste dag. Het ware geloof verwacht een volkomen verlossing. Het geestelijke beginsel in dit leven. De hemelse voortzetting na de dood. En een eeuwige voltooiing op de jongste dag. Wat heeft de Heer alles mooi geschapen, hè, gemeente? Sta je er wel eens bij stil? Die prachtige hof, de Hof van Eden. Met al die dieren en heel dat prachtige plantenrijk. En aan te midden van die hof heeft hij de mens geschapen. Dat was wel het mooiste van alles. Waarom was dat nou het mooiste? Waarom was dat nou het kroonjuweel van de schepping? Nou kijk, de Heer heeft de dieren geschapen met een lichaam zonder ziel. Hij heeft de engelen geschapen met een ziel, maar zonder een lichaam. Maar de mens heeft hij geschapen met een lichaam en een ziel. En dat maakt de mens tot een heel uniek schepsel te midden van de ganse schepping. Lichaam en ziel vormden samen de mens. De mens voor Gods aangezicht. En er was zo'n eenheid en zo'n harmonie tussen de ziel en het lichaam. Van die wonderlijke schepping kunnen we lezen in Genesis 2 vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En weet u wat er nou nooit had kunnen gebeuren voor de zondeval? Dat de ziel zou kunnen scheiden van het lichaam. Want voor de zondeval was de dood er nog niet. Maar dan Romeinen 5 vers 12. Door één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. Wat wil dat zeggen? We hebben het allemaal wel een keer, bijna allemaal wel een keer op catechisatie geleerd. Of misschien hier of daar tegengekomen dat als wij op grond van de Bijbel spreken over de dood die in deze wereld gekomen is vanwege de zonde, dat wij dan spreken over een drievoudige dood. Probeer dat maar te onthouden, jongens en meisjes. Een drievoudige dood. Ik zal het uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Allereerst is de mens door de zonde in de geestelijke dood gekomen. Dat betekent geen gemeenschap meer met God. Wij zijn God kwijtgeraakt. Wij zijn terechtgekomen in de banden van de zonde. Wij zijn gekomen onder de heerschappij van de duivel. Wij liggen dood in de zonden, in de misdaden. Daarbij moest de wet komen die alleen nog maar een vloek kon uitspreken over een mensenkind. En wat is het loon op deze geestelijke dood, op deze breuk met God? Dat is de tijdelijke dood, heb je de tweede. En dat betekent dat er aan ons leven een einde gaat komen. Wij moeten een keer sterven. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt die scheiding tussen de ziel hier van binnen en ons lichaam. Dan gaat onze ziel naar onze eeuwige bestemming en ons lichaam wordt ergens in deze wereld begraven. En dat is heel aangrijpend, gemeente. Dat is echt heel aangrijpend. En als het nou eens niet goed ligt tussen God en uw ziel. Als nou die breuk tussen God en uw hart niet geheeld is in dit leven. En je bent voortgegaan in je geestelijke dood. En je moet sterven zonder verzoend te zijn met God door het bloed van Christus. Dan blijft die derde dood over. Dat is de eeuwige dood. En dat is aangrijpend. Ik heb er vanmiddag nog eens een poosje over na zitten denken. Dat was naar aanleiding van een gesprekje wat we vanmorgen nog in de kerkraad hadden. In de consistorie hadden. Naar aanleiding van die voeten van de Heer Jezus Christus. En weet u, gemeente, als je onverzoend sterft, als je onbekeerd sterft, dan kom je aan de voeten van Christus. En dan zal Christus zeggen tegen de engelen, sla hem voor mijn voeten dood. Dat betekent, werp hem in de eeuwige dood. Dat is in de rampzaligheid. Moet je eens voorstellen dat dat zou gebeuren. Dat je voor de laatste keer aan de voeten van Christus bent. Dat je voor de laatste keer de littekenen in zijn gouden voeten ziet. Maar je hebt niet gewild dat ik koning over je zou zijn. En dan word je aan die gezegende voeten, die zijn voetstappen onder ons gezet heeft, doodgeslagen. En moet je eeuwig verloren gaan? O, dat dat toch niet zou gebeuren met één van ons. En ik hoop dat het van binnen gaat leven. Heren, dat toch niet, dat toch niet. Want dan ben ik eeuwig u kwijt. Gemeente, dat is de ernst van deze middag. Wij moeten sterven. Een drievoudige dood. En te midden van deze aangrijpende boodschap mag ik u prediken dat er één geweest is die deze drievoudige dood heeft ondergaan en overwonnen. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is in de geestelijke dood. Hij is als het ware in de eeuwige dood willen neerdalen. Met name toen hij daar hing aan het kruis op Golgotha. En toen daar die drieuurige duisternis kwam. En niemand mocht meemaken wat daar gebeurde tussen God de rechter en zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Daar heeft Christus in die drie uren moeten doorleven wat het is om in die eeuwige, eeuwige dood te moeten zijn. En wat de eeuwige dood betekent voor een verloren zondaar, werd als het ware samengeperst in die drie uren, dat het Heer Jezus deed uitschreeuwen, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar juist in die weg heeft hij ervoor gezorgd dat er voor een verloren zondaar geestelijk leven zou komen met een eeuwig leven. Ja, hij heeft ook de tijdelijke dood overwonnen, want toen hij alles volbracht had, heeft hij zijn ziel als een bewuste daad, als de middelaar in de handen van zijn vader gegeven. Dat is wat geweest, gemeente. Hij die namens zijn vader en met zijn vader en de Heilige Geest Adam gemaakt heeft en de ziel in Adam geblazen heeft, moet nu zelf bewust zijn ziel uit zijn lichaam doen scheiden en in de handen van zijn vader bevelen om met bewustheid van zijn ziel te ondervinden wat de tijdelijke dood is. Maar hij wist het, ik doe dit om ook de tijdelijke dood te kunnen overwinnen. Opdat de dood voor mijn kerk geen betaling meer is voor de zonde, maar een doorgang tot dat eeuwige zalige leven met God. Maar wil deze overwinning van Christus nu werkelijk voor u tot eeuwige zegen zijn en voor jou, moet er in dit leven wel wat gebeuren. Dan moet je van die geestelijke dood worden verlost. Dan moet je wederom geboren worden. Of zoals dat wel eens genoemd wordt, dan moet je van dood levend gemaakt worden. Zeg, is het je daarom te doen? Wie heeft deze middag de binnenkamer gezocht? En wie heeft het tegen de Heere gezegd, gun leven aan mijn ziel. Maak mij leven door uw woord en geest, o Heere. Ik voel me zo dood van binnen, Heere. Mijn hart is zo hard, Heere. En ik weet er geen raad mee. Ik ben wel eens wat onder de indruk van de prediking. Maar het komt maar niet verder. Gun leven aan mijn ziel, o God. Want dit geloof ik. U kunt het doen. U weet raad met de dood staat hier van binnen. En weet je, als de Heere dat gebed gaat verhoren. En hij gaat je daadwerkelijk leven geven aan je ziel, dan komt er een beginsel van het eeuwige leven. En daar spreekt de leerling over in zondag 22, als hem gevraagd wordt naar de troost van de opstanding van het vlees. De troost van het eeuwige leven. Dan spreekt hij in antwoord 58 over het beginsel van het van de eeuwige vreugde die ik nu in mijn hart gevoel. Dat zegt hij als hij nog op aarde is. Dus hier op aarde is dat geestelijke leven in zijn hart begonnen. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Die heeft zijn hart geopend. En toen is het woord van de grote profeet en leraar is in dat hart binnengedrongen. En dat ging daar zijn werk doen. Toen kwam er geestelijk leven in je hart. Want wat deed de Heilige Geest? Die legde een onzichtbare band met Christus, die het leven is. En uit dat leven, die levensbron, kwam toen dat geestelijke leven in je hart. En al lag dat allemaal in het begin van het geestelijke leven in nevelen gehuld, maar de Heilige Geest laat je stapje voor stapje zien wat dat zal uitwerken in het hart en leven van een mensenkind. Die zal erop aan gaan werken dat je bewust wordt wat het is om door het geloof met Christus verenigd te zijn. En als er een band, een geloofsband met Christus gekomen is, dan komt er ook een geloofsband met God. Want niemand kan tot de Vader komen dan door Christus. Hij is de enige weg om met God verzoend te worden. Hij heeft met zijn bloed een weg gebaand tot het Vaderhart van God. Hij heeft de breuk geheeld waar een mensenkind het nooit meer heeft kunnen helen. Kijk, en als dat nu door het ware geloof gekend en beleefd wordt, dan is daar bewust het beginsel van het eeuwige leven. Nee, dat begint niet in de eeuwigheid na het sterven, maar hier op aarde al. De Heer Jezus heeft dat toch zelf gezegd in dat hoge priestelijk gebed. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God die gij gezonden hebt, en Jezus Christus. Nou ziet u, gemeente, het geestelijk leven, het eeuwige leven begint hier op aarde, hier in het hart. Kijk, en dan komt het er wel op aan dat je mag leren wat het is om door het geloof met Christus verenigd te zijn. En wil je met Christus verenigd kunnen worden door het geloof, dan komt er een vluchten tot Christus. En wanneer komt er een vluchten tot Christus? Als je door het werk van Gods Geest geleerd heeft, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan ga je hem nodig leren krijgen als de zaligmaker van zonden. Dan ga je hem nodig leren krijgen als die grote schuldovernemende, maar ook schuldbetalende borg. Dan ga je hem nodig leren krijgen als de grote verzoener tussen u en God. Kijk, en dat gaat Gods Geest in het beginsel leren. En dan werkt hij het beginsel van het eeuwige leven. En dat geeft vreugde. O, jawel, er komt ook droefheid. Jazeker. Je wordt innerlijk bedroefd over je zonde. Maar anderzijds, als het evangelie opengaat en je leert Christus kennen en meer kennen, dan kan het niet anders of de zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus gaat gepaard met geestelijke blijdschap. Dat is echt een onmisbare vrucht van het geloof in Christus. Het is een voorsmaak van de eeuwige blijdschap. Ik kan u zo voorbeelden geven uit de schrift. Ik geef er één deze middag. Ik denk aan de discipelen op de opstandingsdag. Ze zitten achter gesloten deuren. Misschien zit er vanmiddag ook wel een in ons midden die zich ook zo gevoelt achter gesloten deuren. Waarvoor je waarneming de Heere niet binnen kan komen. En waardoor je ook niet tot de Heere kan komen. Maar kijk eens wat er gebeurt. Ook die gesloten deuren zijn geen belemmering voor de opgestane levensvorst. Daar was hij, ongedacht en onverwacht. En hij stond in het midden van zijn discipelen. Zie je ze zitten in een kring. En hij staat in het midden. En hij zegt tegen zijn discipelen, vrede zij uw lieden. En met dat hij zegt, vrede zij uw lieden, toont hij zijn handen en laat hij zien, ik ben het, die afgelopen vrijdag aan het kruis van Golgotha heeft gehangen voor u. En met dat hij de schriften gaat openen en hun verstanden gaat openen en hun hart gaat openen, werkt de Heilige Geest het geloof in hun ziel. En wat staat er dan? De discipelen werden verblijd als zij de Heere zagen. Daar heb je nou een voorbeeld. Het beginsel van die eeuwige vreugde. Want zij werden verblijd, daar stond Christus, die al hun zonden heeft weggedragen en die die discipelen in deze weg met God hebben verzoend. Dan kan het toch niet anders, gemeente, of je wordt verblijd als je zo de Heere door het geloof mag zien. En wie daar geen vreemde van is, mag daar ook een geloofsbelijdenis van afleggen. Heren, wat zijn die momenten toch rijk. Als u zich openbaart, als die grote levensvorst. Het geeft zo'n blijdschap in mijn ziel. Maar tegelijkertijd, o Heren, moet ik eerlijk belijden dat die momenten zo weinig zijn. En zo gebrekkig. Dat ik dat beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Heer, u weet toch hoe dat komt. Ik woon hier op een wereld te midden van zonde en gebreken. Ook in mijn verdorven vlees kom ik dat nog tegen. En u hoort mij toch dikwijls zuchten onder de zonde die ik elke keer weer ontdek. En er zijn van die momenten, Heer, dan zit ik weer zo vast aan het hier en nu. En toch zijn daar ook die andere momenten, dat er een hartelijke begeerte is om maar niet meer hier op de aarde te zijn. Maar om uit te wonen bij u in de hemel, dan word ik soms van twee dingen gedrongen. Enerzijds om maar ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is zeer ver het beste. Maar anderzijds voel ik ook dat zolang ik hier op aarde ben, zal ik mijn roeping moeten verstaan, zal ik mijn taak moeten uitvoeren die ik hier op aarde gekregen heb. En Heer, u weet toch dat mij bij tijden zo moeilijk valt. Want ik ben de zonde nog niet te boven. En ik kom steeds weer die zonde tegen. Ik word soms ook zo moe van het leven, van het hier en nu. En toch geloof ik dat u verandering zal geven. Na het zure van dit leven hier op aarde komt dat eeuwige zoet. Er zal verlossing komen, volkomen verlossing komen, want uw goedheid is zeer groot. En eens zult u dat beginsel van het eeuwige leven, het beginsel van die eeuwige vreugde hier in mijn hart, voortzetten in de hemel, als ik op mag gaan tot uw altaren. Tot u mijn koning en mijn God, tot u, o God, de bron van vreugde, dan zal ik juichen, stemmen, snaren ten roem van uw goedheid paren, en dan zal ik na kortstondig ongeneugd mij eindeloos in u mogen verheugen. O Heere, wat zal dat toch zijn, als ik straks sterven ga en ik eeuwig bij u mag zijn en mijn ziel wordt opgenomen in de hemel bij u. Wat een blijdschap zal dat zijn. En dan brengt ons bij onze tweede gedachte een hemelse voortzetting na de dood. Daar wist de dichter van Psalm 49 ook wel van. Na het sterven zou hij opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. We hebben het samen gezongen. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En de echo van die belijdenis, die vinden wij in zondag 22. Want wij horen de leerling belijden, mijn ziel zal na dit leven van stonde aan tot Christus mijn hoofd worden opgenomen. Wat een belijdenis, hè? Zou je het ook kunnen zeggen? Gemeente, ik leg het echt na aan uw hart. Maar als je nou vannacht sterft, kan gebeuren, hè? Jullie ook, jongens en meisjes? Gaat je hartje dan naar de hemel? Ouderen in ons midden, als je nou vannacht sterft, kun je dan op dit moment hier in Gods huis zeggen, dan gaat mijn ziel naar God. Daar zal toch op aankomen. En dat is te verkrijgen. Dat is de zalige toekomst van allen die de Heere vrezen. En leven naar zijn goddelijk bevel. Dat geldt alleen de zielen die in dit leven wederom geboren zijn. En door het geloof met Christus verbonden zijn. O, als een kind van God zijn laatste adem uitblaast. Dat kan op een ziekbed zijn. Kan heel plotseling zijn. Het zij met een groot verlangen. Het kan zelfs in de duisternis zijn. Maar hoe die momenten dan ook zijn. Maar als het beginsel in je hart wordt is gelegd. En je blaast die laatste adem uit. Gaat je ziel naar God. Naar de drie enige God. Hoe kan het ook anders? Want de Heer Jezus is naar de hemel gevaren. En hij wordt in de Bijbel het hoofd van zijn kerk genoemd. Als het hoofd boven is, zal het lichaam volgen. De groten en de kleinen die bij dat lichaam van Christus horen, zullen volgen. Want het hoofd is al thuis. En hij heeft als de grote herde der schapen beloofd. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Dat betekent niet alleen volgen hier op aarde. En dat betekent ook door dit leven heen volgen naar de hemel. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan. En niemand zal dezelfde uit mijn doorboorde middelaarshanden rukken. Want toen hij ze opzocht en ze van dood levend maakte, gaf hij het beginsel van het eeuwige leven. En als dan de tijd rijp is, dat hij zijn kinderen van deze aarde gaat wegnemen, wordt hun ziel terstond opgenomen in de hemel. En dan heb je daar de hemelse voortzetting van het eeuwige leven. Hier op aarde zal de geloofsband gewerkt worden door de Heilige Geest. En als het geloof werkzaam is, dan zal die geloofsband door de geloofsband ook beleefd worden. Maar als de ziel van stonde aan naar de hemel gaat, gaat het geloof over in aanschouwen. Hier op aarde is het geloof zo dikwijls zwak en klein en aangevochten. Er kunnen momenten zijn, dan lijkt de Heer Jezus zo ver weg. Ja, er zijn zelfs momenten, dan lijkt hij helemaal verborgen te zijn. En dan is er zo'n weinig kennen van Christus, dan is er zo'n weinig genieten van Christus. Maar als de dood komt, dan zullen de zielen van al Gods kinderen opgenomen worden in de hemel. En dan zal er nooit enige verstoring meer zijn in de gemeenschap met de Here. Het zal een onmiddellijke gemeenschap zijn met Christus en in Christus met God de Vader. Wat zal dat zijn, zeg? Wat een vooruitzicht als dat weer eens leven mag in het leven van de ware gelovigen. Dat verlangen om eeuwig met de Heere te mogen zijn. En daar zullen ze komen, want de Heer heeft gezegd, zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Het deed Asaf getuigen, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Of Paulus die gezegd heeft, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Wij een gebouw hebben van God, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wat een rijke troost voor allen die de Heere mogen vrezen. Terstond. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Of zoals ze samen gelezen hebben, en het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Zo zal het zijn. Echt waar, gemeente? Van stonde aan, op datzelfde moment, naar de hemel. Nee, het is natuurlijk niet zo, jongelui, dat wat je in de wereld hoort, dood is dood. Zo is het niet. En wie dat zegt, zegt dat echt niet vanuit een diepe, diepe levensovertuiging, hoor. Maar het is ten diepste een gewelddadige poging om dat geweten maar tot stilte te brengen en tot zwijgen te brengen. En die ingeschapen godskennis en de bewustheid van iets eeuwigs weg te drukken. Nee, dood is niet dood. Trouwens, er bestaat ook niet zoiets als een tussentoestand. Alsof een mensenkind in een zielenslaap komt. In de periode tussen het sterven en de wederopstanding op de jongste dag. Dat je ziel ergens onbewust voortleeft in een soort zielenslaap. Ook dat is een grote dwaling. En het is ook niet zo wat we in de Rooms-Katholieke leer tegenkomen. Dat als een ziel sterft, dat die nog een poosje in vagevuur moet verkeren. En dat de tijd om daar te moeten zijn afhankelijk is van het aantal zonden wat je gedaan heeft, die daar als het ware nog weggebrand moeten worden. En dat je daar gelouterd moet worden. Nee, gemeente, zo is het ook niet. Dat is een leugen uit de hel. Maar de ziel van een mens gaat na zijn sterven direct naar de hemel. Of naar de hel. Je gaat of naar God, of naar de duivel. Waar gaat jouw ziel heen? Waar gaat uw ziel heen? Voel je de ernst? Voel je nou ook zo het gewicht van de eeuwigheid? Lig je er wel eens van wakker? Ik hoop het. Oh, ik gun je natuurlijk een goede nachtrust, want dat hebben we allemaal nodig. Dat weet ik wel. Maar echt, gemeente, als dat gaat wegen, kun je zomaar niet slapen. En dan moet je toch eens horen hoe gelukkig Gods kinderen zijn. Ik hoop dat je jaloers wordt, onbekeerde zondaar. Als een kind van God sterft, gaat hij naar de hemel. Naar Christus, zijn hoofd. Wat een blij vooruitzicht is dat. En als dat blij vooruitzicht een beetje mag leven in het hart van degene die God vrezen, dan zeggen ze, wat zal dat een heerlijke verandering zijn. Als ik na mijn sterven voor eeuwig naar mijn koning mag, dan is er bij tijden sterk verlangen, Heere Jezus, om bij u te mogen zijn. Nooit meer zondigen. Nooit meer ongelovig. nooit meer liefdeloos. Nooit meer wankelen in klein geloof. Nooit meer wanhopig zijn. Nooit meer te hoeven strijden. Maar altijd storeloos met de koning te mogen verkeren. O, als het u van het sterven komt, dan zal het waar worden voor mij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan zult u, Heer Jezus Christus, tot mij zeggen, daarom zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen. En gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. En uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat ik over deze plaats brengen zal. O, dan zal de stem van Christus gehoord worden. Komt gij gezegende van mijn Vader en erf het koninkrijk het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Wat zal dat zijn? Heren, laat mij dan maar sterven zoals u gestorven bent. Laat mij dan mogen sterven zoals eenmaal Stefanus gestorven is. Die zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Eenmaal als de stonde slaat. Dat mijn lichaam sterven gaat. Als mijn ziel uit de aardse woon. Opklimt tot des rechters troon. Rot der eeuwen in uw schoot, berg mijn zielen dan voor de dood. Dan zal de hemelse voortzetting gaan aanvangen, totdat de jongste dag aanbreekt en daadwerkelijk een volkomen verlossing zal aanbreken en de ziel weer verenigd wordt met het lichaam dat hier ergens in deze wereld begraven is, om dan met lichaam en ziel eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Onze laatste gedachte, een eeuwige voltooiing op de jongste dag. We gaan eventjes terug naar het begin van de catechismus. We zijn het toch niet vergeten, gemeente. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En door het geloof heeft de leerling toen mogen zeggen dat ik met lichaam en ziel, beide, in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hoor je dat? Als je de Heere mag vrezen, als je een kind van God mag worden, is niet alleen je ziel het eigendom van de Heer Jezus geworden, maar ook je lichaam. En daarom zal de Heer Jezus trouw zorgen voor dat lichaam dat ergens begraven zal worden. Al moet het dan helemaal verdwijnen. Als dan dat moment aanbreekt dat de ziel van Gods kind in de hemel komt, zal de Heer het lichaam van zijn kinderen niet vergeten. Al moet het vergaan, al wordt het waar wat God in het begin gezegd heeft, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren, en toch, het zal niet eeuwig vergaan. Want het is van Christus. Ik heb wel eens momenten gehad, gemeente, dat ik zo last had van mijn zondige vlees, dat ik niet kon begrijpen dat de Heer zo'n vlees nog wil hebben. Begrijp u mij? Maar de Heer Jezus zal er zorg voor dragen. En weet u, nou ga ik misschien iets heel raars zeggen, maar als het lichaam van een kind van God in een graf wordt gelegd en het totaal moet vergaan, is genade. Want weet je wat er in dat graf gebeurt? Daar sterven alle zonden die in mijn zondige vlees te vinden zijn. En straks op die jongste dag komt er uit dat graf een lichaam, zo schoon, zo volmaakt, zo zonder gebrek, gelijk aan het lichaam van de opgestane Heer Jezus. Daniël heeft ervan geprofeteerd, diep in het Oude Testament al. Hij zegt, en velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden en eeuwige afgrijzing. En dat laatste is aangrijpend, daar heb ik al wat over gezegd. Maar omdat het hier in zondag 22 gaat over de ware gelovigen, concentreer ik me op hen. Opgewekt tot het eeuwige leven. Daarom is het een troost. De opstanding van het vlees. Ja, gemeente, of wij dat mee gaan maken terwijl wij nog in leven zijn, of dat wij reeds gestorven zijn en ergens begraven liggen, dat weten wij niet. Dat weet de Heer Jezus, dat weet God de Vader, dat weet de Heilige Geest alleen. Maar straks komt die grote dag des Heren. Dan zal de Heer Jezus komen op de wolken des hemels als het hoofd van zijn kerk. En dan zal hij de verlossing die hij verworven heeft tot een ongekende voltooiing brengen. Dan klinkt daar de bazuin van de archangel, een van de hoofdengelen. En we hebben samen uit 1 Thessalonicenzen gelezen hoe de Heer Jezus zich allereerst gaat ontfermen over al zijn kinderen die al gestorven zijn. Vanaf Abel de eerste tot de laatste die gestorven is. Of ze nou begraven zijn, of verbrand zijn, of door de wilde dieren opgegeten zijn, of dat ze ergens op de bodem van de zee terechtgekomen zijn, of in een ravijn gestort zijn, de Heer Jezus weet ze allemaal te vinden. En eerst zal hij zich richten tot al die mensen, oude mensen, mensen in de kracht van hun leven, jongeren, kinderen, zelfs ongeboren levens, die hij eeuwig heeft lief gehad. En hij zal ze doen opwekken uit het graf. Dan zullen ze hun eigen lichaam weer ontvangen. Niet een lichaam van een ander, maar hun eigen lichaam. Maar dan zonder zonde, zonder enig gebrek. Helemaal gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus toen hij uit het graf van Jozef van Arimathea kwam. Dat is een zuiver geestelijk lichaam. Dat is een sterk onsterfelijk lichaam. Dat is een volmaakt lichaam, een heilig onbevlekt lichaam. En wat doet de Heer dan? Hij wekt al die lichamen op. Moet je toch eens voorstellen, gemeente. Al die lichamen. En de zielen die hij in de hemel bewaard heeft, brengt hij terug. Elk op zijn plaats. En zo zal hij zijn kerk opwekken. En al die andere mensen dan, die hem vrezen, die op dat moment nog op de aarde zijn. Nou, daar staat van geschreven in de brief aan de gemeente van Korinthe, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, dus niet al Gods kinderen zullen werkelijk sterven. Maar als ik terugkom, zullen er ook nog zijn die nog niet gestorven zijn. En toch zullen ze veranderd worden, zegt Paulus, in een punt des tijds. In een fractie van een seconde zal de Heere zo'n mensenkind totaal vernieuwen, zodat ze ook een lichaam hebben dat aan hem gelijkvormig is. Zoals het ook met Henoch gebeurd is, zoals het ook met Elia gebeurd is, in één ogenblik van verderfelijk onverderfelijk. En ook dat zal gebeuren door de kracht van Christus' opstanding. Want hij is de eersteling die ontslapen is en opgewekt is. En daarom zullen al Gods kinderen opgewekt worden of in een punt des tijds veranderd worden. En dan zie ik de Heer Jezus daar staan op de wolken des hemels. Hij heeft al die mensen die ontslapen zijn in Christus opgewekt uit de hemel. Opgewekt uit de doden. En hij heeft ze medegezet in de lucht. Daar staan ze allemaal op die berg, op die wolk. Samen met de Heer Jezus. En dan gaat hij al die andere kinderen van God in een punt des tijds veranderen. En hij neemt ze ook op. En daar staat die grote schare die niemand kan tellen. En op de aarde zijn al zijn vijanden ook opgewekt tot afgrijzen. En worden met lichaam en ziel in de eeuwige rampzaligheid geworpen. En dan is de aarde leeg. Gods volk in de lucht bij Christus. En zijn vijanden in de poel van vuur en zilver. En daar komt het vuur van de hemel. En doorloutert heel die aarde. En alles wat niet meer nodig is voor die nieuwe aarde verdwijnt. En uit dat vuur ontstaat een aarde zo mooi, zo schitterend, zo schoon, nog heerlijker dan het was in het paradijs. En als die aarde als het ware uit dat vuur tevoorschijn komt, zal de Heer al dat vuur weer wegnemen en die grote schare die daar met hem in de lucht is, mogen eeuwig wonen op die nieuwe aarde met een geopende hemel. En mogen ze met lichaam en ziel bij de Heere zijn. Het zal wat wezen. O, dan zul je met de koningin van Scheba zeggen. Het woord is waarheid geweest. Dat ik hier in mijn land op aarde heb gehoord onder de prediking van het woord. Al die keren dat ik er gezeten heb en gehoord heb over dat eeuwige zalige leven. En ik heb die woorden niet kunnen geloven totdat ik het gezien heb. Totdat ik daar gekomen ben op die nieuwe aarde met mijn lichaam en ziel. En dan moet ik het zeggen, de helft was mij nog niet aangezegd. Ja, dan ga je begrijpen wat apostel Johannes eens geschreven heeft. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, maar nog is het niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En weet je wat de Heer nou bij tijden doet? Dan geeft hij hier op aarde een voorsmaak van dat eeuwige zalige leven. Je komt dat zo mooi tegen in de Bijbel. Als dan de verspieders naar het beloofde land gaan. Dan weten jullie jongens en meisjes, dan komen ze op een bepaald moment terug. En dan hebben ze een enorme lange stok bij zich die door twee verspieders wordt gedragen. En aan die hele grote stok hangt een enorme druiventros. Die hebben ze gevonden in het beloofde land. En zo komen ze terug bij het volk dat achtergebleven is. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen de mensen van die grote tros druiven een paar druiven te proeven. Als een voorsmaak van wat er straks komt in het beloofde land dat vloeit van melk en honing en waar zoveel wijnstokken te vinden zijn met heerlijke druiven. Daar komt dan ook die uitdrukking vandaan, een druif uit het dal van Eskol. Ken je die geestelijke druiven? Die de Heer hier bij tijden wel eens uitdeelt, zo onder de prediking van het woord. Als je in de stilte bent, in de gemeenschap met de Heer, of je mag aan zijn tafel zitten, de voorsmaken van dat eeuwige, zalige leven. En weet u, als je van die druiven hebt geproefd, smaakt het naar meer. Dat is het geloofsleven. En wat is dat meer dan? Dat uiteindelijke meer dan? Waar alle ware gelovigen bij tijden naar uitzien. Zo zullen wij altijd, altijd bij de Heere wezen. Heere Jezus, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag met ziel en lichaam? O, ik zal mijn taak moeten uitvoeren hier op aarde, maar eens komt de dag dat ik niet alleen met mijn ziel, maar ook met mijn verheerlijk lichaam u eeuwig mag bedoelen. O Heere, wat zal dat zijn? Dan komt de zonde er niet meer, dan komt de duivel er niet meer, maar dan kom ik in een paradijs, zo zalig, zo heerlijk. Daar kan ik nooit meer vallen in de zonde. Daar kan ik werkelijk, Heere, met lichaam en ziel u bedoelen. Daar kan ik met mijn ogen u bedoelen. Daar kan ik met mijn oren u bedoelen. Met mijn mond, met mijn handen, met mijn buik, met mijn benen, met mijn voeten. Met mijn ganse ziel kan ik u bedoelen zoals u het eens in het paradijs bedoeld heeft. Heere, wat zal dat zijn? Als zelfs ik, ook ik, daar mag komen, dan zal ik zingen, Heere. Dan zal ik luid zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Lieve gemeente, zul je straks ook zingen in dat koor van die zangers aan de glazen zee. Ken je nou iets van dat verlangen? Is dat beginsel van die eeuwige vreugde nou in je hart gelegd? De Heer Jezus heeft het gezegd. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Is dat in de hemel? Ben je een vreemdeling hier op de aarde geworden? Dan is het eeuwig zalig leven tot eeuwige troost. En als je toch nog onbekeerd bent, hoe bestaat het toch, hè? Onder zoveel goedheid, onder zoveel genade die te vinden is, toch nog onbekeerd. Toch nog op reis naar de eeuwige dood. Zou er in deze zondag nog een boodschap voor een onbekeerde zondaar zijn? Misschien zegt een onbekeerde jongere in ons midden of een oudere, ja, dit gaat allemaal over Gods kinderen, wat heb ik hier nou aan? Maar weet je dat er één woordje voor jou in staat, onbekeerde jongen, onbekeerd meisje? Weet je dat er een woordje voor u in staat, onbekeerde zondaar? Het staat in antwoord 58. Nu! Twee letters maar. Dat is het heden der genade. Dat is de wel aangename tijd. Dat is de dag der zaligheid. En daar leef je nog. En daarom kun je verlost worden van de eeuwige dood. Leg je vinger dan eens bij die twee lettertjes. Nu. En in het nu zegt de Heere, ik leef en gij zult leven. En maak daar dan eens je ootmoedig gebed van. Heere, maak ook mij, zelfs mij, levend naar uw woord. En als de Heere dat gebed gaat verhoren, dan begint de reis op dat smalle pad naar de eeuwige zaligheid. En op dat smalle pad leren al de pelgrims zingen. Bij tijden, als ze een vergezicht krijgen op dat eeuwige zalige leven. Maar blij vooruitzicht, dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een wonder dat het mogelijk is om dat eeuwig zalig leven te kunnen ontvangen. Daar wij van nature dood liggen in de zonden en de misdaden. Dat u, Heer Jezus Christus, dat verworven heeft. Dat u het beginsel van die eeuwige vreugde, van het eeuwige leven wil werken in een zondaarshart. Heere, dat het toch openbaar mag komen, ook in het midden van de gemeente. U weet volmaakt, Heere, wie er nog buiten leeft. Maar dat woordje nu, die wel aangename tijd, de dag der zaligheid, dat u uw voetstappen nog wil zetten in het midden van de gemeente. Dat u nog stil wil staan bij een zondaar, om te grijpen die ten dode wankelt. O Heere, wil u zelf zorgen voor de vrucht. Hartelijk dank dat we zo uw woord mochten horen deze dag en uw woord mochten brengen. Laat ons met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. En leid u de gemeente heen aanstaande zondag. En zou u ook de beide dienaren van het woord die hopen voor te gaan willen bedienen uit uw heiligdom. En wilt u ook ons gedenken als we de kleine gemeente van Naarden hopen te dienen. Heere, zou u ook aanstaande donderdag in ons midden willen zijn. Als Wouter en Monika hopen te trouwen. Geef hen en ons een gezegende dag. In het bijzonder als we hier in uw huis zullen zijn. Om hen uw woord te mogen meegeven. Om uw zegen af te smeken. En zij samen mogen knielen voor uw aangezicht. Heere, wilt u dan in ons midden zijn als een die dient. Zo zijn onze ogen op u. Ontferm u zich over ons. In alle omstandigheden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Mijne vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.